Goedemorgen allemaal. Leuk om hier weer te zijn. Ik werk graag samen met Harold Velten. Ik ben ABC-regio-coördinator, onder andere voor Oost-Nederland. Dus ik vind het altijd mooi om zijn verhalen te horen en ook af en toe hier het mee te maken. Ik wist niet dat de kinderen ook in de dienst zouden zitten. Anders had ik misschien wel kleurplaten meegenomen. Alleen dan is bij mij altijd de vraag, kleurplaten voor de volwassenen of voor de kinderen? Ik heb 20 jaar juist de bovenbouw gedaan als kinderwerker en dat vind ik altijd fantastisch. En ik dacht ook afgesproken te hebben dat ik nu 2 keer zoveel tijd heb voor de preek. Hè? De helft voor de kinderen en de helft voor de volwassenen. Nou, dat zullen we maar niet doen. Hè? Ik heb wel een opdracht voor de kinderen om misschien wat actiever te luisteren. Ik ben wel benieuwd hoe vaak ik in mijn preek de Heilige Geest noem als woord. Misschien kan je dat eens even turven voor me. En als tweede misschien te denken, ik noem ook een paar namen uit de Bijbel. En moet je eens even kijken of je die allemaal kan ontdekken die ik zal noemen. Nou, dat als opstapje. Ik weet niet of veel mensen gisteravond het Eurosong Festival hebben gezien. Ik in ieder geval niet. Ik ben niet zo van dat soort muziek. Dit vind ik heel mooi, wat we net hebben gehad. Ik ben meer van vandaag van Max Verstappen. Die op 4e plaats begint bij de Formule 1 race. En verwacht op het podium te komen. Ik denk dat zijn concurrenten zeggen, slow down. Brother, slow down. Maar weet je wat het bijzonder is van Max? Die is natuurlijk waanzinnig goed in zijn vak, in zijn hobby, in zijn passie. Hè? En dat komt natuurlijk door zijn vader. Jos Verstappen, die al een beroemd Formule 1 coureur was. Dus het zit gewoon in zijn genen. En hij heeft het van jongs af aan kunnen zien. Het is moeilijker voor ons om net zo goed te worden als Max dan voor hem. En misschien proef je al de parallel met Pinksteren. Waar God zijn geest wil geven, omdat we hebben wel Jezus mogen meemaken in de Bijbelse verhalen. Ik hoop dat u die kent en als u ze nog niet kent, ga ze lezen. Maar dat je denkt, ja, zoals Jezus leefde, wauw, zo zou ik ook wel willen leven. Die wijsheid, dat kiezen om echt het belang van de ander voorop te stellen. Om als het moeilijk wordt niet terug te krabbelen, maar door te gaan. Niet bitter te worden. Wat een wijsheid in Jezus. Ik wou dat ik het had. Tenminste, dat is mijn verlangen. En dat blijft ook al, word ik wat ouder en hopelijk ook wat wijzer. Maar nog steeds in allerlei situaties, ook als ik kerk in moeilijke situaties begeleid. Denk, Heer, geef wijsheid. Nou, dus Jezus, ja, die had het net als Max, die had het van zijn vader. Die had de genen van zijn vader, de enige geboren zoon. En Jezus zegt tegen ons, word als ik. Doe als ik. En we denken, help. Hoe doe je dat? Nou, help wordt vervuld op Pinksteren. Dat Jezus zegt, ik geef je mijn geest. Hij gaf de geest om dat we het van binnenuit zouden kunnen doen. We gaan een aantal dingen daarvan bekijken en lezen. En die wijsheid, die geest, die heb ik ook nodig, merk ik nu. Nu mijn vrouw Tineke en ik betrokken zijn bij dat Tineke's vader van 88 in het ziekenhuis nu ligt sinds 10 dagen. Ja, en het kaarsje gaat langzamerhand uit. Zijn hart begeeft het langzamerhand. En hij kent Jezus niet in een persoonlijke relatie. En dat we erover praten en ook over bidden. Wat zouden we kunnen zeggen? Hoe ga je met hem om? En kunnen we in ieder geval door onze liefde hem laten zien hoe ons hart is. En hoe Gods hart ook is. En ik ervaar zelf als schoonzoon toch ook iets bovennatuurlijks. Echt van Gods gegeven in deze periode van ontferming. En ik wil hem eren. En hem help in deze eindfase van zijn leven, waarin hij zoveel gegeven heeft, zo trouw is geweest. En des te meer doet het ons verdrieten dat hij niet de grote God nog kent. We gaan kijken en we gaan eerst maar eens dat stuk lezen uit Handelingen 2, wat op de volgende dia staat aangetoond. Maar ik heb de tekst niet geprojecteerd. Het mooie verhaal van Pinksterzondag. Handelingen 2 vers 1 tot 13. Ik lees het voor uit de NBV-vertaling. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij alle, dat zijn die discipelen en die 120 andere mensen, bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden zij samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte, de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich daar hadden gevestigd. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. De hele wereld van toen, zeg maar. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Verbijsterd en heel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden, spottend, ze zullen wel dronken zijn. Wat een verhaal, wat een start van het werk van de Heilige Geest waar de discipelen op moesten wachten. Vanaf hemelvaart, toen Jezus zei, ja, ik ga nu vertrekken, blijf wachten totdat die gave komt. Eigenlijk zei Jezus, begin er niet aan voordat je Gods geest hebt ontvangen. Begin niet aan het leven als discipel, het leven om anderen te vertellen over de Heer Jezus. En ze spraken dus in andere talen. Waardoor waren die mensen zo onder de indruk, al die Joden uit al die steden en landen, dat ze in hun eigen taal het hoorden, terwijl die Galileërs niet op school hadden gezeten, geen HAVO, MAVO of VWO hadden gedaan om talen te leren. Maar de Geest gaf het hun. Want Jezus, Gods Geest, wil dat iedereen het hoort in alle talen op de wereld. En ze waren onder indruk over de grote daden die ze vertelden. Er staat niet bij wat ze vertelden, maar ik kan me zeker voorstellen dat ze verteld hebben over Golgotha. De grote werken van God, dat Jezus stierf op Goede Vrijdag. En een nog groter haast, of ja, je zou het haast niet kunnen meten, de grote werken van God op Pasen, toen er nieuw leven aanbrak. Ik wil bij drie aspecten verder stilstaan. Is rond Pinksteren, van waarom gebeurde Pinksteren op Pinksterdag? Hoe had dat met elkaar te maken, ook met het Oude Testament? Waartoe zendt God zijn geest? En hoe ziet dat leven dan eruit? En dan gaan we kijken naar twee personen waarvan staat dat ze vervuld waren door de Heilige Geest. En de vraag voor degene die al een beetje veel Bijbelkennis heeft, gaan we dan beantwoorden: wie is de eerste persoon in de Bijbel waarvan staat dat hij vervuld was door de Heilige Geest? En dat staat in het Oude Testament. Dus dat is de cliffhanger voor straks. Maar eerst, wanneer? Dat is de volgende dia. Want God vervult alle dingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament, hè? Er is een boekje van Eva van der Pol, dat heb ik al jaren, De Feesten van Israël, waarin hij dat uitlegt. De titel zou eigenlijk beter zijn, De Feesten van God voor de eeuwen, begonnen in Israël. En zo zijn er al drie feesten in het voorjaar, de voorjaarsfeesten van Israël uit het Oude Testament, die vervuld zijn in Jezus. En er zijn er nog drie die vervuld gaan worden. als Jezus gaat terugkomen. Boeiend om daar ook over te lezen en dat te verwachten. De drie voorjaarsfeesten, Pascha, Goede Vrijdag, het lam geslacht, eerst voor de uittocht van Egypte, in Jezus vervuld, uit de slavernij van de zonde, in nieuw leven. Dan Pasen, het feest van de eerstelingen voor de Joden. Omdat er dan nieuw leven was, de eerstelingen, de eerste oogst van het voorjaar die gevierd werd met Pasen. Met de eerstelingenfeest. En dan Pinksteren. In het Oude Testament staat al, je moet 50 dagen na die eerstelingen, moet je 2 broden brengen in de tempel. 2 broden van tarwe. Want dat was de tweede oogst. 2 broden. 1 brood symboliseert het volk Israël, Gods volk van eeuwenlang en nog steeds. En het tweede is voor de volkeren. Waarvan we al zien dat de Joden daar al als gezant, als ambassadeurs woonden om de grote daden daar ook al uit te leven. In al die steden en landen die we genoemd hebben. Pinkster is dus, Pinkster Pentecost 50, dat is de vervulling van het wekenfeest zoals de Joden dat kennen, Shavuot. 2 aspecten dus, dankbaarheid voor de nieuwe oogst. Maar ook de vervulling dat God op de Sinaï de Torah heeft gegeven, de wet. Toen ook met wind en vuur op de Sinaï. Vandaar ook hier wind en vuur. Wind en vuur van de Heilige Geest, omdat de wind zet ons in beweging. De Heilige Geest zet ons in beweging. Hij leidt ons naar plekken en naar situaties waar hij ons nodig heeft. En vuur staat voor heiliging. Dat de dingen die niet van God zijn steeds minder worden. En puur dat overblijft wat in Jezus was. Dus het is de feest van de Torah voor de Joden op de wekenfeest. Daarom kwamen ze ook naar de tempel. 1 van de 3 keren dat ze naar Jeruzalem kwamen om God groot te maken en te eren. Zeggen, ja, we hebben de Torah gekregen. We hebben houvast gekregen, hoe is het leven nou bedoeld en hoe doe je dat nou praktisch? 10 geboden en nog veel meer. De Torah die gedurende de hele Oude Testament verder door de profeten werd uitgelegd. Hoe passen we dat toe in deze situatie? Wet en geest waarvan God zegt op een gegeven moment natuurlijk in Jeremia van, ja, ik ga een nieuw hart aan ze geven, want het lukt niet dat ze met mijn geboden die vasthouden en daarna leven. Mijn droom komt nog steeds niet uit. Wat ze nodig hebben is een nieuw hart, een hart van vlees. En ik zal mijn wet in hun hart schrijven en hun geest om dat ook te kunnen doen. Prachtig hoe dat vervuld wordt met Pinksteren. Want ja, Als westerling, als niet in die traditie, zou je kunnen vragen, waarom heeft Jezus niet gelijk gedaan bij hemelvaart? Of misschien zelfs al eerder. Nee, God is bezig altijd met een plan, met fantastische dingen die vervullend zijn. En dan nog 1 aspect, die 3000 mensen die op Pinksteren tot geloof komen in het volgende stuk van Handelingen 2. Als Petrus zijn toespraak houdt en vertelt over de Heer Jezus. En dat de mensen zeggen, ja, wat moeten we doen om behouden te worden? Ja, bekeer je en laat je dopen. En er komen er ongeveer 3000 mensen tot geloof. Dat was voor de Joden heel bijzonder. En voor degene die de Bijbel heel goed kennen, denk je, oh ja, ongeveer 3000. Dat staat ook in dat verhaal van de Sinaï, waar de Torah werd gegeven. Maar dan in negatieve zin. Want toen Mozes op die berg was, en de mensen zeggen, ja, het duurt wel heel lang zeg. Zullen we niet zelf een god maken? Een gouden kalf? Toen werd Gods toorn ontbranden. En Mozes gooide die 10 geboden, die tafelen in stukken. En er stierven op die dag ongeveer 3000 mensen. Mooi symbool van, ja, uiteindelijk de wet die doodt, de regels die doden, maar de geest maakt levend. En we hebben het zo nodig om die geboden juist te kunnen houden. Dat even over ja, waarom het mooi is om die verbondenheid door de hele geschiedenis van God te zien. En dat God zo bijzonder is. Juist ook in dit soort dingen van vervulling. Dan het tweede. Het waartoe. Dat staat op de volgende dia. Jezus zei natuurlijk in Handelingen 1 al. Je moet wachten totdat je kracht krijgt om te getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde. De geest, de adem, pneuma, die is nodig voor twee dingen. In Genesis staat al dat God die blies zijn adem in de mens, zodat hij een levend wezen werd. En wat ging de mens doen? Twee dingen. De relatie met God onderhouden, praten met God, wandelen met God. God wandelde vooral met de mens. En God zei, joh, hoe gaat het? En zal ik je tips geven? En dit is je opdracht. Dat is het tweede. Je bent aangesteld als ondernemer. Deze prachtige aarde geef ik aan jou om te onderhouden, om dat te ontwikkelen, om erover te heersen. Precies hetzelfde op Pinksteren. Die pneuma, God blaast opnieuw leven in ons, zodat we die relatie met God intens zullen ervaren en onderhouden. En om grote dingen te doen voor God in de wereld. In je eigen leven dat koninkrijk vorm te geven. In een gezin als je dat hebt, in je familie, in de buurt, op je werk. Tot het uiterste der aarde, zoals God jou en mij zal leiden. Dat is wat het idee is van waartoe de Heilige Geest ons gegeven wordt. Staat dus ook in Ezechiël van het levend maken. En dan hebben we vaak, ik weet niet hoe het hier is in Wierden, in jullie gemeente, dat we toch met Pinkster vaak denken, ja maar het gaat toch over talen zoals we net hebben gelezen en over tongentaal. Nou, eigenlijk zijn er drie talen van de Heilige Geest. Kan je in het Nieuwe Testament ontdekken. Het eerste is wat we gelezen hebben. Echt puur andere talen. Zonder diploma. Gewoon vloeiend Engels of Russisch of Chinees kunnen spreken. Velen zullen daarna verlangen dat God hen op die manier begiftigt. Nou, wie weet dat als jij vluchtelingen ontmoet of over de grens gaat, waarom zou Gods geest het ook vandaag niet kunnen doen? En dat je niet denkt van nou, ik ga maar niet naar mensen toe, want ik spreek hun taal niet. Maar wie weet, verwacht het, want God is dezelfde. Het tweede is natuurlijk het spreken in tongen. Dat is niet het spreken over God, maar het spreken met God. Dat staat in 1 Korinthe 14, dat je ja, zo je relatie met God woorden soms kan geven en ook zingen in woorden van ja, engelentaal zou je zeggen. Hemelse taal. Prachtig, opbouwend. Geniet ervan als je die gave hebt ontvangen. Maar wees ook niet zenuwachtig als je dat niet hebt. Want het is niet een bewijs van heiligheid. Maar het is een geschenk van God wat God mensen soms geeft. En velen kennen dat waarschijnlijk. De derde taal. Die is het minst bekend als een taal van de Heilige Geest. Maar die staat in 1 Korinthe 13. Want daar staat, als Paulus juist spreekt in die gemeente van Korinthe, waar van alles gaande is. Trouwens veel onheiligheid waar hij over moet spreken. Maar ook veel over de Heilige Geest, want dat is toch ook iets bijzonders. Daar schrijft hij in 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, daar hebben ze alle twee, maar had de liefde niet. Dat is de derde taal. De taal van de liefde. Want als Gods geest in ons werkt, dan komt er wat we in dat kinderlied hebben gezongen, liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. En nog een paar dingen, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Dat komt naar buiten. Dat zien we in de Heer Jezus. Dat is, neem ik aan, waar we zelf ook naar zouden verlangen. Juist op de momenten dat het moeilijk is. En ik heb hier ook die cursus goed boos gegeven. En dan zeg ik wel eens van nou, Als het spannend is, als we boos zijn, als er ruzie is, hoeveel Heilige Geest komt er dan uit onze poriën? Dat valt mij nog niet altijd mee als ik in Nederland mensen help. En misschien bij mezelf ook niet hoor. Maar ik denk, oh, als dan die wijsheid en die moed en die vriendelijkheid zou kunnen blijven stromen om samen er doorheen te komen. Wat hebben we dat nodig? We spreken over God in talen, spreken met God in tongen en spreken zonder woorden met de taal van de liefde. En we weten dat dat het meest weldadig is. Al onderling in de gemeente, thuis, op je werk, als dat er zou zijn. Iets zichtbaar van God. Dus de vraag is, welke van deze drie talen ambiëren wij nou het meeste? En in onze cultuur zit een neiging om vooral dat bovennatuurlijke tongentaal te zoeken. Want dat is toch kicken als je dat mag ervaren. Ja, bij God is toch vooral dat verlangen van Jeruzalem, Judea, Samaria, al die andere talen. En breng dat zo dat de mensen niet alleen denken, nou dat is een goed verhaal. Maar dat ze het ook zien aan je en proeven die taal van liefde. Want die mensen waren heel onder de indruk in Handelingen 2. Sommigen die bespotten het, hè? Die denken, nou dit is zo bijzonder, kunnen we dat niet wegredeneren? Of kunnen we dat niet belachelijk maken, zodat we er zelf niet iets over hoeven te denken? We zetten het ergens in een hoekje, dat ze zijn dronken waarschijnlijk, dus we gaan over tot de orde van de dag. Aan mijn lijf geen polonaise. Nog één ding over dit aspect. In de Handelingen 15, dan is er een stevige gemeentevergadering, zouden wij zeggen. Over ja, hoe gaat het nou tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen? En in de Handelingen, prachtig boek, dan zie je dat de discipelen en de apostelen geholpen worden om de heidenen die tot geloof komen te accepteren. Want die spreken ook in tongen. Daar zien ze ook dat de Heilige Geest komt. Maar in Handelingen 15, als het erop aankomt om beslissingen te nemen, hoe dat nu moet, dan zeggen ze ja. God heeft hen, die heidenen, de mensen uit de volken, de niet-Joodse christenen, God heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Dat is wat hen opvalt. Van Gods werk is echt in hen, want zij worden dus ja, geheiligd. Die vrucht van de geest, die zien ze, de taal van de liefde. En dan als laatste, ja, hoe ziet dat leven door de geest eruit? Nou, die eerste persoon waarvan gezegd werd dat hij vervuld werd van de Heilige Geest, is Jozef. Had iemand dat al bedacht, even tussendoor? Sommigen zie ik nee knikken, hè? Dat is heel bijzonder. Ja, daar iemand wel, hè? Dat is mooi. In Genesis 41 staat nota bene van Farao, iemand die toch hele andere goden eerde, een land vol van afgoden. Daar zegt Farao, toen Jozef kwam met die uitleg van die dromen en met zijn praktische oplossing, we moeten voorraden aanleggen, want er komen 7 jaren van overvloed en dan 7 jaren van hongersnood. Dan zegt Farao dit: zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest? Het zal je maar gezegd worden. Wat zou dat een lintje zijn op Koningsdag? Je zegt van nou, we kunnen niemand anders vinden die zo vervuld is van Gods geest. En dat waren dus ook weer die combinatie van dat Jozef dromen kon uitleggen, maar ook dat hij heel praktische, goede plannen had ten behoeve van het volk. Niet van, nou, ik weet het, dat er hongersnood komt, ik ga mijn voorraadkamer alleen en voor mijn familie volstouwen. En nog een heel ander aspect bij Jozef. Gods geest maar hielp hem om niet verbitterd te raken toen hij door zijn broers in die put gegooid werd, door onrecht in de gevangenis ook nog eens kwam. Toen de bakker en de schenker hem vergaat om een goed woordje te doen, toen hij hen geholpen had. Wat een genade van God, wat een werking van Gods geest dat hij bleef zoals God het bedoelt. Om ook dat te doorstaan, de geest van troost, de geest van kracht, de geest van wijsheid. De geest die door Jozef niet werd uitgedoofd of bedroefd, maar dat hij steeds in die moeilijke situaties bleef gaan naar God. Wat een fantastisch voorbeeld van iemand die vervuld van Gods geest is en daarmee leefde. En dan tweede, Filippus. Even verder in Handelingen. Er zit een parallel tussen Filippus en Jozef. Ze waren allebei bezig met brood. Dus Jozef voor het hele volk Egypte. Niet zijn eigen volk, maar volk van Egypte. En Filippus die kwam naar voren toen in de gemeente na de Pinksterdag er iets ontwikkelde en er groeide. En er kwam de eerste probleem, de eerste vraag. De Grieks sprekende weduwen die werden achtergesteld bij de voorziening van de tafels van brood bij de Joodse weduwen. Begrijpelijk dat dat gebeurt, maar er moet wel iets gedaan worden. En dan denken de 12 discipelen in Handelingen 6, denk ja, poeh, dit doen we niet zomaar even, dit kost zoveel tijd. Help, wij zijn geroepen om het verhaal van Jezus door te vertellen, want wij hebben dat meegemaakt en dat is onze eerste taak. En we willen bidden. Dus gemeente, zeggen ze, kijken jullie met elkaar naar 7 mannen, vervuld van de Heilige Geest en met wijsheid. Wij noemen dat wel eens diakenen, dat woord staat daar niet. Dus als je een diaken zoekt, iemand voor dat soort praktische dingen, gaat het ook om wijsheid en Heilige Geest. Want het gaat niet alleen om management, van nou ja, als we nou zoveel 100 weduwen hebben en we hebben zoveel geld, dan is iedereen per week krijgt zoveel shekel of euro's. Ja, dat hoort er ook bij, maar het gaat ook om van, hé, waarom is die ongelijkheid ontstaan? Wat is er dus in ons hart mis? Daar zit gewoon gemeenteopbouw ook bij. Daar gaat iets over niet alleen de praktijk. En ook wijsheid van, hé, maar als die kerk blijft groeien, dan moeten we daar ook over nadenken. Hoe gaan we dat blijven doen? En hoe gaan we dat samen doen? Gelukkig zijn ze ook met z'n 7e. Want het is nooit de bedoeling dat we individueel Jezus helemaal proberen te volgen. Uit eigen, je uppie mag ook leunen op de gaven, talenten en wijsheid van anderen. Filippus trouwens, die begint als diaken. Dan denk je, nou, dat is geregeld. Hè? Mooie taakveld, taak, keurige omschrijving. En wat lees je dan Handelingen 8? Helemaal niet als diaken bezig. Dan is hij bezig om mensen in Samaria te helpen met het evangelie. Om boze geesten uit te drijven door de kracht van de Heilige Geest. En in Handelingen 8 verder, dan spreekt hij met die kamerling uit het Morenland die op weg is geweest naar Jeruzalem. Daar de Torah-stuk van de Oude Testament heeft gekocht en het niet snapt. En dan stuurt de Heilige Geest Filippus op een eenzame weg. Ik weet niet of ik daartoe bereid zou zijn. Dat ik ergens, ik kom in Almere, in de polder op zo'n weg waar één keer per dag misschien een tractor langskomt. Denk van nou, ja, ik heb echt het idee dat de Heilige Geest me daar naartoe stuurt, zeg. Ik denk niet dat ik dat naar heel veel vrienden even op Twitter zou zeggen. Jongens, ik ga naar die en die weg. Maar daar komt die man langs. En hij heeft ook de vrijmoedigheid om af te stappen. En zegt, joh, begrijp je wat je leest? Ik wil je helpen. En het raakt hem zo vanuit Jesaja 53, weet hij, en 54 uit te leggen dat Jezus is gekomen, dat die Ethiopiër tot bekering komt, gedoopt wordt. En daardoor gaat het evangelie naar Afrika. Door op zo'n domme, eenzame weg je te laten leiden door de Heilige Geest. Ja, dat is het spannende om te leven met de Heilige Geest. Een avontuur. Hij zet je in beweging door de wind. Hij heiligt je door vuur. En daarom is de vraag, als wij ook vervuld willen zijn door Gods geest, wat zoek je dan? Wat hoop je dan? Het is een mooie vraag. Word dagelijks vervuld door de Heilige Geest. De eerste keer dat je de geest krijgt is als je je bekeert, wedergeboorte. Ook weer die wind van Johannes 3. Maar daarna moet je het ook behouden, want je kan hem uitdoven. En mijn tip, mijn eigen aanpak daarin is, denk nou, laat ik gewoon maar elke dag knielen bij mijn bed, 's morgens. En zeg, Heer, ik wil echt voor u leven en door u leven. En wilt u me denken, me voelen en me willen vullen door uw Heilige Geest. Reinigen, heiligen en leiden. En zo beschikbaar te zijn op die dag naar de dingen die gaan gebeuren. Zoekend naar wijsheid. Zoekend van hoe zou Jezus dit doen. En dan gaat God ons helpen. Gaat God u helpen. Gaat God jou helpen om met blijdschap in je hart, met moed en met doorzettingsvermogen Jezus te leven. En als je daarvoor straks ook gebed zou willen na de dienst, kom gerust hier bij het kruis. Ik weet niet wat precies de gewoonte is bij jullie, maar ja, dan is zeker op zo'n Pinksterdag. Dan ben ik in ieder geval daar om met je te bidden. Om te zorgen dat er ook kracht is in je leven om dat te doen wat God van jou, van u vraagt. Amen. Zal ik ook nu bidden? Heer, dank u wel dat we Pinksteren mogen vieren vandaag. Dat u de geest wil geven. En zoals u dat ook in Jesaja 11 al zegt, dat u een geest van kennis en verstand, van vrezen des Heren wil geven. Van raad en van sterkte. En we hebben dat nodig, Heer. Ieder van ons, want elke dag is weer nieuw en met nieuwe vragen, nieuwe keuzes, nieuwe situaties, mensen die we ontmoeten. Heer, daar willen we zijn namens u en voor u. En geef ons ook uw geest om heel dicht bij u te blijven leven, want we belijden dat er toch veel van onszelf nog in ons zit. Reinig ons daarin, heilig ons daarin en geef ons dat voortdurende verlangen om dicht bij u te leven. Amen.